Nou, dan de vorige keer. Waar ging het toen over? Vooral.
Kinderen van God.
Oh, dat wij kinderen van God zijn. Ja, wat nog meer? Juist dat we Abba kunnen zeggen dat God onze Vader is. En dan, vandaag, gaat het over de conclusie van Paulus aan het eind van hoofdstuk 8. En pas volgende keer gaat Robert nog iets vertellen over een stukje daartussen. Dus ik ga alvast een soort samenvatting geven van, nou ja, wat we in Romeinen 8 lezen. Wij hebben met een aantal mensen sinds kort een nieuwe kring. En in die nieuwe kring lezen we soms een gedeelte uit de Bijbel, vaak een hoofdstuk. Er wordt hardop voorgelezen en daarna zeggen we doen de Bijbel dicht. En dan gaan we kijken wat we onthouden hebben. Dus vandaar de vraag, wat hebben jullie onthouden van die vorige twee preken? En daarna mogen we de Bijbel weer open doen. En dan komen er een aantal vragen waar we met elkaar over hebben. En de eerste is, wat lees je in dit stukje over God? Het tweede is, wat lees je in dit stukje over wat er over mensen gezegd worden? En ik ga nu een stukje uit Romeinen 8 lezen. Helemaal aan het, bijna aan het eind. Drie versen. En dan ga ik jullie vragen. En daar hoef je niet hardop op te antwoorden, maar dat mag je gewoon ook in jezelf doen. Wat hebben we daar gelezen? Dus we gaan het net zo iets doen als in die Bijbelstudiekring. Ik lees Romeinen 8 vanaf vers 31. En Paulus zegt daar, wat zullen wij dan hierop zeggen? Vandaar dat ik het woord samenvatting heb genoemd. Want Paulus zegt, alles wat ik geschreven heb in de hele brief, maar vooral ook in hoofdstuk 8, hoe reageren wij daarop? Nou, dan gaan we lezen. Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Nou, dat stukje. Je mag er even over nadenken. Je mag de Bijbel dicht doen, je mag hem ook open houden. Maar is er iemand die wil reageren op wat we net gelezen hebben? Wat vooral is opgevallen? Wie wil daar een poging voor doen?
Dat je met God
moet zijn. Goed zo. Nog meer? Ik zou het ook kunnen omdraaien, dat God met ons wil zijn, hè? Dat bedoel je ook, ja. Nog iemand? Nou, jammer. Dan ga ik het maar doen. En ik ga het nu vooral hebben over, wat staat er in dit stukje over God? Zou je de volgende willen doen? De volgende? Ja. Het eerste wat we gelezen hebben is, God is voor ons. Niet tegen ons, maar God is voor ons. En ik zou willen vragen, wil je, als je dit leest, nu met God heel kort even willen praten over wat je van dit deze tekst vindt. Zou je dat willen doen? Gewoon zacht in jezelf bidden en tegen God zeggen wat dat voor je betekent. God is voor ons. Paulus schrijft, als God voor ons is, en daar bedoelt hij niet mee, misschien is God wel voor ons, maar hij schrijft, God is voor ons, en daarom, wie zou er tegen ons zijn? Nou, er kunnen een heleboel mensen tegen je zijn. En Satan, die kan tegen je zijn. Dus wat hier staat, is eigenlijk, God staat daar boven, boven alles wat mensen tegen je zouden kunnen zeggen. God staat er boven, boven alles wat Satan tegen je zou kunnen zeggen. Onthoud dit, God is niet tegen je, maar is voor je. En dan niet alleen mij, maar ons. Iedereen die van de Heer Jezus houdt, die mag zeggen, God is voor mij, God is voor ons. Dat is het eerste. Het tweede, mag de volgende. Er staat dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En dat doet me denken aan een geschiedenis, een verhaal dat de Heer Jezus verteld heeft tegen zijn vijanden. Jezus heeft verteld, er was een man die plantte een wijngaard en die ging buitensland en verhuurde de wijngaard aan anderen. En op een gegeven moment stuurde hij een knecht om in ieder geval wat van de opbrengst van die wijngaard te krijgen. En in Lucas staat dat ze die knecht geslagen hebben en teruggestuurd hebben naar die man die buitenslands was. Vervolgens heeft deze eigenaar van de wijngaard anderen gestuurd. En in Lucas staat steeds die slaaf die werd geslagen, die werd vernederd, die werd teruggestuurd. En dan staat er in Lucas dat die man zegt, ik ga mijn eigen geliefde zoon sturen. Misschien zullen ze die ontzien. Maar toen de mensen die de wijngaard moesten pachten dat zagen, toen zeiden ze, dit is de erfgenaam. Laten we hem vermoorden, dan zal die hele erfenis voor ons zijn. Dus daar was het zo dat deze eigenaar zijn geliefde zoon wilde sturen om te kijken hoe de mensen daarop zouden reageren. En hier staat, God spaarde zelfs zijn eigen zoon niet. God heeft zijn zoon gegeven. Kunnen we heel dankbaar voor zijn. God wilde dat. En het derde, mag dat nu? God gaf hem voor ons allen over. Overgeven in de handen van vijanden die hem aan een kruis hebben gehangen. God wilde dat. God gaf hem voor ons allen, oud, jong, arm, rijk, Jood, niet-Jood. God gaf hem voor ons allen over. Het volgende is nummer 4. Er staat dat God ons met Christus alles geeft. Oeh, dan denk je, ik wil graag een mooi cadeautje of zo. Nee, God zegt hier, ik heb je een geweldig cadeau gegeven. En dat cadeau, dat is Hij, mijn Zoon. En met Hem geef ik je alles. Ik denk dat Robert daar volgende week vooral over zal gaan praten, over dat alles. Maar hier zou ik ook willen zeggen, alles betekent niet alles wat ik maar zou willen hebben, maar alles wat ertoe dient dat God zijn plan met mij, met ons, waar kan maken. Alles wat God nodig vindt voor ons om uiteindelijk met een veranderd lichaam bij de Heer Jezus te zijn. In de Romeinen 8, en daar ga ik even op het terrein van Robert, daar staat in vers 28, wij weten dat hun die God lief hebben, alles, alle dingen, meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat betekent alles ook niet alles wat ik maar zou willen hebben, maar alles wat God nodig vindt om ons vast te houden, om uiteindelijk naar het einddoel bij hem te zijn, te komen. En wat is dat einddoel? Dat is lijken op de Heer Jezus. En straks met een verheerlijkt lichaam, een veranderd lichaam, bij hem te zijn. Dus God schenkt ons met het grootste cadeau dat hij gegeven heeft, ons ook alle dingen nodig voor de weg naar hem toe. Nummer 5. Er staat in dit gedeelte dat wij Gods uitverkorenen zijn. God heeft ons uitgekozen. Het is helemaal allemaal van God uitgegaan. En waarom heeft God ons uitgekozen? Omdat God gezelschap wilde hebben, broers en zussen, voor zijn zoon, die zichzelf zo heeft opgeofferd. Dus God heeft uitverkoren mensen. Ook daar zal Robert, hoop ik, volgende keer nog over hebben wat dat betekent. Maar hier is het als het ware een samenvatting van wat God allemaal doet. Dan gaan we naar het zesde. Daar staat, God is degene die rechtvaardigt. En Paulus schrijft erbij, wie is dan degene die mij veroordeelt? Daar begon het mee, hè, in Romeinen 8. Er is geen veroordeling voor mensen die bij de Heer Jezus horen, die hem liefhebben. Dus God is rechtvaardigd en veroordeelt ons niet. Vandaar dat Paulus zegt, God is het die rechtvaardigt. Wie gaat er ons veroordelen? Andere mensen misschien, Satan misschien, maar God staat daarboven. Dus God is degene die ons rechtvaardigt. Dan gaan we naar het tweede stukje uit die samenvatting van Paulus. Ik ga dat weer voorlezen. Dat is Romeinen 8, vers 34 tot 39. En daar staat al bij wat hoofdonderwerp is, dat is namelijk liefde. Vers 34. Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer, die opgewekt is. Die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood. Wij zijn geacht als slachtschapen. Maar in dit alles, in al die moeilijke omstandigheden die Paulus heeft genoemd, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Drie punten uit dit gedeelte. Mag de eerste? We hebben gelezen, Christus, aan de rechterhand van God, bidt voor ons. Hé, maar God heeft toch al allerlei dingen aan ons gegeven? En God is toch voor ons en God geeft ons met Christus alle dingen en wij zijn Gods uitverkorenen. Waarom moet de Heer Jezus dan nog bidden voor ons? Nou, dat schrijft Paulus verderop, omdat er allerlei moeilijke omstandigheden in dit leven kunnen komen. Het is dus niet zo dat als God voor ons is, God ervoor zorgt dat er helemaal niks naars in ons leven gebeurt. Integendeel, als we bij de Heer Jezus horen, dan zijn er mensen die vinden ons maar waardeloze mensen. En daarom bidt Christus voor ons. En als Paulus het dan heeft over allerlei moeilijke situaties die er in dit leven kunnen zijn, dan is het tweede wat hij schrijft. Over Christus' liefde en dat hij ons heeft lief gehad en daarom zichzelf gegeven heeft. Paulus wil ons dus heel duidelijk maken, de liefde van de Heer Jezus is zo groot dat hij het misschien toelaat dat er moeilijke dingen in ons leven zullen komen, maar dat wij er steeds weer aan vast zullen houden. Hij houdt van mij, hij houdt van ons. En de laatste, nog een keer over Gods liefde. En Paulus schrijft dan, allerlei omstandigheden kunnen er komen. Er kunnen machten zijn, tegenwoordige en toekomstige. Er kan hoogte zijn en diepte in ons leven. Maar niets kan ons scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. En nu de volgende. 9 punten. En ik zou je willen vragen, lees die 9 zo nog eens even zoals ze daar op het scherm staan. En welke van die 9 springt er op dit moment voor je uit? Welke van die 9 denk je, daar heb ik wat aan vandaag? Iemand zegt nummer 5. En 5 is, wij zijn uitverkorenen van God. Daar mag je God voor danken. Heeft iemand nog een? 1 en 7. 1 is God is voor ons. En 7, Christus bidt voor ons. Fijn. Ik wil graag samen met jullie bidden. En God bedanken voor dit wat er allemaal over hem geschreven staat. Ik hoop dat wij in ieder geval 1 van die punten niet zullen vergeten. We gaan samen danken. God, we hebben in een vorige preek gezien dat u mensen die van de Heer Jezus houden niet veroordeelt, maar rechtvaardigt. We hebben mogen zien dat u mensen die in de Heer Jezus geloven, de Heilige Geest hebt gegeven. We hebben mogen zien, God, dat we u Vader mogen noemen. En we hebben mogen zien dat u ons uw kinderen noemt. Dank u wel voor al die zegeningen die u geeft. En God, dank u wel dat we hier in dit gedeelte als een soort samenvatting hebben mogen zien wie u voor mij, voor ons wilt zijn. Wilt u ons uw zegen geven. Amen. En ter voorbereiding voor de volgende preek volgt er nog een lied.
Ik besluit u te vertrouwen, mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Door het vuur, door de beproeving. blijf ik standvastig, blijf ik moedig, waar ik ook ben of waar ik ook ga. Ik weet dat u mij nooit verlaat. Geen angst houdt mij nog vast, ik ben volledig vrij. Ik loop de wedstrijd af, u baant de weg voor mij. Geen angst, geen oordeel, maar hoop op heerlijkheid. Geen angst, maar vrede, Jezus de hoop in mij. Zwakte, blijf ik geloven, blijf ik vechten. U tilt mij op, al val ik steeds weer. Ik kijk naar u en wankel niet meer. Geen angst houdt mij nog vast, ik ben volledig vrij. Hoop, hoop, Jezus, de hoop in mij.